einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. We zijn nog steeds in zomerse sferen, want dit is deel 2 van onze zomertips. En misschien, Trace, kunnen we naast, ja? Naast zomertips ook een analyse doen van de bestemmingen.
Ah,
op nummer 1 staat
Italië.
Met verve, inderdaad.
Ja,
Italië. Inderdaad. En ik voel mezelf een beetje een trendsetter, want wij hebben eigenlijk onlangs een aflevering gemaakt, hè, vol Italiaanse boekentips.
Eigenlijk, ik snap niet, Sarah, dat we dat niet gewoon in onkosten gestoken hebben, want het was duidelijk een business trip ter voorbereiding van alle lezers die deze zomer naar Italië gaan.
Klopt.
Dus voor volgend jaar gaan we dat op tijd nadenken, waar gaan we op reis. Podcastje over maken en dan factureren we dat gewoon.
Yes. En als ik dan nog een keer een snelle blik werp...
Ik had gevoeld er ook nog altijd een paar staycations tussen zaten.
Ja.
Wat dat wel leuk is. Ja. Want op zich, ja, ik ben al redelijk vroeg op reis gegaan dit jaar en de rest van het jaar blijf ik gewoon thuis.
Ja.
Dus dat is wel leuk, denk ik. Of een keer naar Ardennen gaan.
Ja, de Ardennen komt inderdaad een paar keer aan bod. Dan is het ook nog vooral Europa en dan zo toch nog zo hier en daar een exotischer oord. Maar het blijft wel vooral in Europa, hè. Dus ze zijn toch nog zo'n beetje... dicht bij huis gebleven. En naast deze geografische analyse van jullie reisbestemmingen, stel ik gewoon voor, Therese, dat we beginnen met alle tips die wij hebben verzameld op basis van jullie lezersvragen.
Yes, we gaan ervoor. Audrey, of Audrey, I don't know, gaat op reis naar Engeland en vooral naar Wales met kindjes. Dus het mag geen te dik boek zijn. Dus hoe enige realiteitszin is altijd meegenomen als je op vakantie vertrekt. Ze leest graag Anglo-Saxische literatuur, ze is een Sally Rooney fan en ze houdt ook van memoires. Ze heeft heel graag I Am an Island gelezen van Thames and Kalidas en Notes to Self. Vond ze ook heel leuk. Sarah, shoot.
Dan dacht ik aan Ellie Smith. Misschien een van de seizoenen. Misschien de zomer, gewoon omdat het zomer is. Voilà, niet moeilijk doen. Is nooit een dichtboek, geen enkele van die seizoenen. Dus wel een beetje... Ja, Ali Smith is niet zo lineair. Is niet zo voor een klassieke plot of zo. Maar dat past perfect bij kinderen, volgens mij. Als je nu en dan onderbroken wordt en je bent niet echt helemaal meer mee in je verhaal, kan je gewoon blijven verder lezen, want het houdt toch niet zoveel steek. Voilà. Dus ik zou gaan voor Summer uit het seizoenskwartet van Ellie Smith. En een andere waaraan wij dachten was De huisgenoot van Elizabeth Day. Ook omdat die schrijft heel toegankelijk. Een beetje een guilty pleasure is misschien...
Maar zo'n beetje page-turner, vind
ik wel. Ja, dat wel. Dus te zien hoe oud dat je kinderen zijn misschien. En afhankelijk daarvan kun je wel Elizabeth Day lezen. Is wel met een verhaal, hè. De huisgenoot gaat over een koppel dat elkaar net heeft leren kennen. Maar het voelt echt super, super goed. Ze kopen onmiddellijk een huis. Ze willen ook al onmiddellijk een babytje maken. Ja, maken. Ik weet niet waar. Ja.
Ja, ik denk dat ze dat wel vrij snel wel, maar ze willen ook een krijgen.
Ja, voilà. Ze vinden dan ook een huis, maar dan heeft de man een tegenslag op zijn werk. Dus ze moeten een huisgenoot zoeken om de kosten een beetje te drukken. En dat lukt aanvankelijk, maar er beginnen zo meer en meer rare dingen te gebeuren. Waardoor dat die vrouw die het verhaal vertelt, iets heeft van, zeg, die huisgenoot is wel zeer aanwezig. Of ze voelt dat haar man daar eigenlijk wel vrij goed mee overeenkomt. Dus het begint zo een klein beetje thriller-allures zelfs bijna te krijgen. Totdat er een gigantische plot twist komt die ik niet ga vertellen.
Ja, Sarah heeft aan mij verteld. Ik heb het boek niet gelezen. En nu denk ik, oh my god, zo'n plot twist. Ik had beter dat boek gelezen.
Yes.
Maar ja, het is, ik moet wachten tot het moment dat ze dat ding hebben uitgevonden. Waarbij dat ze stukken van hun geheugen kunnen wissen. Zodat ik het toch nog kan lezen. Maar ik vond ook... ik had ook gedacht aan The Party van Elizabeth Day.
Ja.
Hetzelfde auteur. Van een paar jaar geleden is dat boek. En dat boek gaat over... Het vindt eigenlijk plaats op een groot feest, vandaar de party. Maar als je het leest, weet je, de party betekent ook nog iets anders. Ga ik niet verklappen wat. Dus het gaat voor een groot feest van een jeugdvriend van ons hoofdpersonage. En die jeugdvriend is veel knapper, veel succesvoller. La-di-da-di-da. Dan ons hoofdpersonage, die hem een beetje een loser vindt. Die zichzelf een beetje een loser vindt. En maar hij doet toch zo'n beetje zijn best op dat feest. Hè, van, we gaan ons allemaal amuseren. Maar naarmate dat de avond vordert, voel je dat er iets mis is.
Oké.
Ja, ik denk wel, Elizabeth Day houdt wel van een goede plot twist, maar dat is wel echt, bedoel, ze doet het ook echt goed.
Ja.
Dus dat vind ik dan niet zo erg. Dus ook opnieuw echt wel page-turner. Het is like Midsommar Murders meets zo meer een politieke thriller of zo.
Ja.
Dus het is echt, het is goed gedaan. Ik dacht ook, Engeland, De Lichtwachters, de Lamplighters van Emma Stonex. Die heb ik vorig jaar gelezen. En dat gaat eigenlijk over een vuurtoren voor de kust van Engeland. En het wordt verteld op verschillende tijdstippen. En ik denk dat het in de jaren 50 is. Zijn er daar drie man. Nee, er wordt altijd drie man die de vuurtoren bemannen. En die moeten afgelost worden. En dus er komt een boot met mensen om hen af te lossen. Dus rond tussen kerst en nieuw. En die boot komt daar aan. Dum, dum, dum. Al die mannen zijn verdwenen. Ja. Mega, en al de klokken staan nog staan op hetzelfde moment stil. Het is obviously iets heel raars gebeurd. En de Light Watchers vertelt even wat kan er aan gebeurd zijn. Het gaat over de laatste dagen van die man. Zoals ze ermee gemaakt hebben op die vuurtoren. En zoveel jaar later gaat er iemand op onderzoek en interviewt hij de vrouwen van die drie man over wat dat er zou kunnen gebeurd zijn.
Maar dat klinkt mega griezelig. Ik ben zelfs een beetje op mijn ongemak nu.
het is zo een beetje griezelig, maar het is zo vooral ook... Het gaat zo echt over die relaties tussen al die personen ook. Van hoe zat dat daar? Hoe kun je nu met drie man zo dicht op elkaars lip leven en dan toch zal ik doen werken? Okay. Dus dat is wel cool. En dan ook zo, hoe zit dat dan met die vrouwen? Want die wonen dan ook zo op een speciale compound, waar ze dan de vuurtoren kunnen zien. Maar die wonen er ook allemaal bij elkaar. Dat zijn mensen niet per se gekozen hebben om bij elkaar te wonen. Het is niet dat wij nu zeggen, Sarah, alsof we naast elkaar gaan wonen. Dus dat vond ik ook wel echt een heel leuk boek. Het is zo wat spannend, maar het is ook niet te spannend. Want ik ben echt een tijdluis.
Ah ja.
Dus we moeten er niet mee inzetten dat het te eng is.
Oké, ik voelde het al een beetje zo.
Ja, ik zag het uitvoeren.
Ja. Ja, met die koptelefoon op.
Dan hebben we nog Amber, die met haar familie naar een huisje in de Provence gaat. Oh, klinkt echt als een leuke vakantie. Ze heeft de afgelopen maanden gelezen Slechts een diefstal, tip uit de podcast. Pluto, ook tip uit de podcast. En Shaggy Bain is wel graag nog een tip voor een roman. Okay. Go, Sarah.
Yes, ja, Frankrijk, La Douce France. Dat deed mij denken aan een boek dat ik vorig jaar super graag gelezen heb. De bijzondere levens van Violette, van Valérie Perrin. Is zo'n beetje Amélie Poulain-sfeer, maar dan real life. Het is zo... het speelt zich af in Frankrijk. En het gaat over, uiteraard, Violette. Die vandaag, ik denk zo 50 jaar is of zo. Dus ja, in het heden waarin het verhaal zich afspeelt. En zij woont op een begraafplaats. Dus zij doet daar zo'n beetje het onderhoud. Staat daar een huisje vlak naast het kerkhof. Dus zij ververst de bloemenkeus. En dan zijn er zo'n aantal figuren die bij haar langskomen. Bijvoorbeeld de grafdelvers, die een beetje simpel zijn. De man die de bloemen levert. Dus zo'n beetje dat. Dus eerst denk je, oké, ja, Amélie Poulain, here it is. Maar dan beginnen er flashbacks naar haar leven. En eigenlijk heeft ze vrij veel meegemaakt. Ze was samen met een hele knappe man die ze heeft leren kennen. Het begint als een mooi verhaal eigenlijk, maar het wordt al snel een beetje anders. Ze hebben dan een dochtertje. Ja, je hebt dus die twee lijnen. En uiteraard gaat het naar een einde waardoor je weet van hoe is Violette dan op die begraafplaats terechtgekomen.
Ja.
Dus ja, zeker een aanrader qua sfeer. Het is relatief dik, want ze heeft zeer veel meegemaakt.
bijzondere levens.
Voilà. En... wat dat ik misschien ook nog dacht, maar ik weet niet wat dat helemaal klopt, Trace, is dat Agatha Christie is hier misschien ook wel op zijn plaats.
Ik vind dat ideaal voor in de zomer te lezen.
Voilà.
En af en toe gaat de Hercule ook een keer naar Frankrijk heen, naar de Riviera of zo.
Ja.
Ja, ze heeft zeker ook romans in Frankrijk.
Ja, voilà, kijk. Dus ik zou zeggen, als je zo wat ontspanning wil of zo, meer dan die complexe levens van Violette. Dat is ook nog een eentje van... misschien wel een Poirotje meenemen om...
Ja, dat is altijd leuk.
Ja.
Ik dacht ook nog aan... omdat ze zei dat ze Shaggy Bain zo graag had te lezen. Misschien ook van de eerste keer zijn nieuwe boek, hè, Mungo. Het is ook redelijk dik.
Okay.
Dus ik denk, als je als Violette leest en Mungo, dan is je week eigenlijk al voorbij.
Ja, oké. Dan hebben we Sylvie... die vertelt dat ze klimaatverdriet al heeft gekocht, dat hij klaar ligt om mee te gaan op reis, maar ze zoekt nog een tweede boekentip. Ik ben een eiland, vond zij super. Ik vond klimaatverdriet super. En ergens deed dat mij, misschien een beetje gelijkaardig is, of ja, niet gelijkaardig. Een tip die in mij opkwam is De hemel is altijd paars van Chole Rezazade. Dat gaat over... Argavan was de naam van het hoofdpersonage, is een vrouw uit Iran. En zij woont nu in Nederland, in Amsterdam, heeft daar een tweedehandswinkeltje. En enerzijds volg je dus haar huidig leven in Nederland, maar het is met flashbacks dat je ook weet hoe het was in Iran. Dus je hebt zo wat, ja, zo die afstand ook. In het klimaatverdriet was dat ook vaak zo. Dus dat aspect enerzijds, maar ook zo het beschouwende. In het klimaatverdriet vond ik dat ook, dat er heel veel... Ja, door het absurde van het verhaal en het meer science fiction-achtig kantje, dat je eigenlijk ook als lezer nadenkt over, oh, wat zegt dat eigenlijk over onze huidige samenleving enzovoort. En met De hemel is altijd paars is dat ook wel zo. Het gaat enerzijds over hoe dat wij kijken naar migranten, maar het gaat ook over de liefde, het gaat ook over gemis en ook over vriendschap. Ook over het verschil tussen westerse en oosterse samenlevingen. Bijvoorbeeld dat wij altijd eerst gaan bellen of sms'en van... Ah ja, als je thuis pas het, mag ik je langskomen? Terwijl dat daar gewoon, ze zijn in de buurt, dus ze gaan een keer binnen en er is altijd wel koffie. Zo die dingen. Dus het is ook, het is niet zo'n dik boek. Het zijn heel korte hoofdstukken, dus het is ook iets, als je niet veel tijd hebt op reis, kun je er zeker snel doorgaan. En misschien is zo, ja, zijn die vraagstukken die zo'n beetje behandeld worden, misschien wel leuk om ook mee te nemen in je valies. Voilà.
Mm-hmm. Ja. Echt bagage.
Voilà. Goed, Therese. Goed.
Ja. Ik snap dat jij mijn tip hebt ingevuld, Sarah. Voor
juist,
mij.
Juist.
Ja, maar het is leuk, er staat een goed boek. Sarah heeft voor mij gezegd dat ik Before the Coffee Gets Cold kan delen van Kawaguchi. En sowieso heb je die cover al ergens te zien. Het is zo'n blauwe cover met daarop een tafeltje met een koffietje op.
En een kat.
En, dus, en een kat. Ja, zo'n kat.
Dat ja, een zwarte kat, denk ik.
Ja, zo kan. Zo'n... Veel Japanse boeken hebben zwarte kat op de
cover. Het is dat. En als er geen op staat, moet er iemand een zwarte kat op dat boek gaan zetten.
Maar dus Before the Coffee Gets Cold is dus een roman en die het zijn eigenlijk een beetje verschillende verhalen die daarin voortkomen. Maar het belangrijkste is dat zij afspeelt in een heel klein keldercafeetje in Tokio, waar dan mensen, er is één tafeltje en er zit daar altijd iemand aan. Maar als ze weggaat, kun jij aan dat tafeltje gaan zitten en dan kun je teruggaan in de tijd. Maar er zijn natuurlijk een paar buts. Je kunt alleen maar teruggaan in de tijd en dan in het cafeetje zelf komen. Dus allee, je moet teruggaan naar een punt, op het moment dat er daar iemand was dat hij wou spreken of whatever. Je kunt niet zeggen, ik ga terug in de tijd en ik wil plotseling in Antwerpen op Linkeroever staan. Dat gaat niet, want het is er in Tokio. Dus dat. En je moet opnieuw naar het heen komen voordat je koffie koud wordt. Anders word je, die vrouw die daar altijd zit, is eigenlijk een geest. Zij is iemand die te laat is teruggekeerd en nu moest zij altijd aan dat tafeltje blijven zitten. En af en toe pipi gaan doen.
Ah, ze mag wel pipi doen. Zitten. Ah, ja, ja.
Ja. Okay. Maar ik vermoed dat het daarom is dat ze af en toe eruit staat. Dan ben ik niet meer zeker. Maar dus er komen dan verschillende mensen die allemaal een reden hebben om te zeggen van kijk, ik wil terug in het verleden. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. En dat zijn allemaal wel heel bijzondere verhalen. Het is niet gewoon zo basic van ah, ik wil terug in het verleden. En dan kijken wat dat... waar dat de schat begraven is. Allee, het is niet stom. Het is ook niet heel typische klassieke verhaal. Er is altijd wel zo'n twist aan dat je denkt van... Oh, zo triest en ook specifiek.
Ja.
Ja, typisch Japans eigenlijk. Maar supermooi boek. Echt heel graag gelezen. En op duur, ja, dus leert ook de mensen van dat cafeetje kennen. Dat is een vrouw en haar man en haar zus, denk ik. En er is er ook een kindje.
Oké.
Okay. En op het einde... kregen zij ook echt een belangrijke rol.
Oké.
Okay. Dum dum dum. Supermooi boek. Het is ook zo eentje die bijna altijd uitgeleend is hier. Mm. Als er iemand vraagt van, ah, heb je nog een leuk boek? Dan denk ik, ja. Het gaat over mensen die teruggaan in de tijd. Voor 5 minuten. Dus ja, dat is wel echt een aanrader. En er wordt ook iedere keer beschreven, dus die mensen van dat café moeten dan die koffie zetten. Ze doen dat heel erg uitleg. Het is zo heel ceremonieel. Nee, echt mooi.
Oké. Okay.
Alright, dan hebben we Ode, die zegt dat ze enorm genoten heeft van Het achtste leven van Nino Haritishvili. Dat is leuk, dat kwam een paar keer terug.
Ja.
Ik heb dat ook super graag gelezen. Heb jij dat gelezen, Sarah?
Nee.
Je gaat het nu wel moeten doen, want iedereen is toch wel zat van, ook al is het een super dik boek. Ze vond vooral de familiegeschiedenis leuk en ze vraagt of we gelijkaardige romans kennen. Ze gaat deze zomer roadtrip door Jordanië.
Nice.
Dat vind ik wel nice. Maar ze gaat sowieso wel tijd hebben voor een paar goede boeken.
Oké.
Okay. Shoot.
Ik heb dus Het Achtste Leven niet gelezen, maar wel ook een ander dik boek. Perzikbloesem Lente van Melissa Fu. Is het debuutroman van Melissa Fu. Ze heeft wel wat poëzie geschreven al, maar dit is dus haar eerste echte roman. Gaat over Renshu en zijn mama Meilin, die in de jaren 30 in de Chinese burgeroorlog opgroeien. Die een heel lange weg afleggen, constant ja, vluchten, allerlei dingen moeten verzinnen om te kunnen overleven. Die dan in Taiwan terechtkomen. En Renshu, de jongen, is dan al ja, ik denk 16 of zo geworden ondertussen, want dat heeft uiteraard wel lang geduurd. En hij is blijkbaar heel slim. Dus hij kan dankzij zijn onkel, die het juiste politieke postje heeft, kan hij toch gaan studeren. En hij is zo slim dat hij zelfs een ticket naar Amerika kan krijgen om daar aan een specifieke technische universiteit te gaan studeren. Dat is eigenlijk het eerste deel van het boek. Dus in China zelf, dat vond ik eigenlijk het mooiste stuk, omdat je daar heel veel bijleert over die oorlog, over die situatie. Of ja, oorlogen, want het wordt dan, en Japan komt daar dan ook binnenvallen enzovoort. Ook gewoon wat dat op dat praktisch niveau gewoon betekende. Wat die mama allemaal moet doen om haar kind te beschermen. En om letterlijk te overleven. Ook die moederliefde, ja, vond ik wel echt heel mooi beschreven. En dan het tweede deel van het boek is dan Renshu, die aankomt in de Verenigde Staten. Zij studies succesvol afwerkt, maar die ook weet, ik kan niet zomaar terug naar China, want dat heeft natuurlijk ook politieke gevolgen. Dus hij kan zijn mama wel brieven schrijven, maar ja, het contact is heel beperkt. Waardoor dat ze alle twee ja, uiteraard ook heel... heel sterk afzien. En dan het laatste stuk van het boek. Hij heeft dan een dochtertje. En dat is dan zogezegd Melissa Fu, haar verhaal, die dus ook een Chinese vader heeft, zelfde achtergrond. En hij wil echt niet dat zij de Chinese cultuur leert kennen. Hij vertelt niet graag over hoe dat hij is opgegroeid. Ze heeft wel contact met de oma, maar ook heel beperkt. Dus zij heeft enerzijds heel veel vragen en wil wel die Chinese cultuur leren kennen. Ze volgt dan ook Chinese les. Ze vindt het ook heel leuk om daar wel met allemaal ja, Chinese meisjes te zijn. Anders is zij altijd de uitzondering of zo de andere. Mm. Dus het gaat ook daarover. Die Renshu, het hoofdpersonage, hoe dat hij als kind gewoon die oorlog ervaart. Hoe dat hij dan opgroeit, worstelt met alles. En hoe dat hij dan als vader eigenlijk een beetje tegenovergestelde wil doen om zijn dochter vooral te beschermen. Maar die wil natuurlijk wel dat verleden leren kennen. Dus een ja, familieroman, geschiedenisroman. Dus ik was eigenlijk vooral bij familiegeschiedenis. Ping, 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 ping. Dus vandaar Perzikbloesem Lente van Melissa Fu.
Right. Ik heb echt een classic, maar het blijft wel een van mijn favoriete familiekronieken. En dat is Het Huis met de Geesten van Isabel Allende. Het is al iets een ouder boek. En dat is een boek dat begint aan het begin van de 20e eeuw en tot in de jaren 70 van de 20e eeuw. Dus
ja.
Dus dat kan wel al tellen. Het speelt zich af in Chili en het gaat vooral over vrouwen, maar die draaien ook wel allemaal rond één man en dat is Esteban. Esteban. Niet zo'n heel lieve man. Ik zou nu niet zeggen, die wil ik graag als paterfamilias in mijn gezin. Maar op een of andere manier bleef hij daar wel zo in. Dus ik denk, op dat moment gaan die vrouwen daar ook weggaan, maar dat gebeurt zo niet. En die, eigenlijk van drie generaties, dus Esteban en zijn vrouw, de dochter daarvan, en dan nog de kleindochter, die ook degene is die het verhaal schrijft. En dus in het begin, zij denk ik wel, ze is nog wat in favor van de dictator van Chili. Maar die kleindochter gaat dan ook in het verzet en zo, er gebeurt daar van alles mee. Dus het is een beetje een politieke geschiedenis van Chili, maar het is tegelijk ook heel magisch realistisch. Mm-hmm. Omdat dat weer zo leuk is om dat contrast te zien. Want heel veel van het boek is feitelijk correct. Kun je echt gaan kijken op Wikipedia, is dat gebeurd in dat jaar? Ja, dat klopt. Maar was die vrouw helderziend en kon ze dingen laten bewegen? Mm-hmm. Misschien toch niet. Maar dat is wel zo het leuke eraan. Het gaat over relaties, het gaat over mensen. Ik weet ook nog dat het speelt ook af in huis dat dan heel tijd verbouwd wordt, zodat er mensen bij kunnen komen. En dat huis verbeeldt dan ook, ja, het huis met de geesten, verbeeldt dan ook echt die familie. Dus dat vond ik wel heel leuk. En dat is zo echt, als je denkt, ik hou van familieromans, dan is dat eentje dat je moet gelezen hebben. Omdat dat zo'n klassieker is. Ik denk dat heel veel latere familiekronieken daar ook naar terugverwijzen. Omdat dat zo'n beetje een, ja, dat was echt een beetje een trend zetten daarin.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel echt een aanrader. En zeker ook om in de zomer te lezen. Het is heel zomers, het is Zuid-Amerika.
Het is dat. Pak je er wel een ijsje bij dan?
Ja, pak je er een ijsje bij.
Voilà. Oké, dan hebben we Marlies, die in augustus naar...
Italië!
Naar het Gardameer gaat. Leest tips over iets wat zich daar in de buurt afspeelt. Zou wel tof zijn. Ze heeft onze Italië-aflevering al beluisterd. Staat open voor verschillende genres. Enkele boeken die ze leuk vond. Ik ben er niet van Lise Spitz. Apples Never Fall van Liane Moriarty. Het achtste leven opnieuw. En Aan het einde van de wereld van Christine Hanna. Zal het wel zijn, hè? Vooral bij Lise Spitz ben ik blijven hangen. Misschien sta je dan ook open voor Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. Het onderwerp is niet zo evident, hè, want het verhaal wordt verteld vanuit een man die verliefd is op een 13, 14-jarig meisje. Dus het gaat eigenlijk over pedofilie. Maar ja, wie Reineveld kent, zij schuwt het taboe niet. Schrijft heel mooi, heel talig en zij slaagt er eigenlijk in, vind ik, tot op een bepaald moment, dat je empathie voelt voor die man. Dat je het wel ergens begrijpt waarom dat hij die emoties ervaart en ook hoe dat hij daar zelf zo mee worstelt. Maar op een bepaald moment gaat hij te ver en dan verlies je dat wel weer allemaal. En ik denk dat dat net het straffe is van een schrijver, dat hij je zo doet voelen. Ja. Dat je zelf er soms sommige passages voelt, kijk, me bijna misselijk. Allee, niet dat het super plastisch is of zo, maar gewoon het idee of het... En dat je dan zo denkt, ah, nee, en in het begin vond ik dat een sympathieke man. Of kon ik hem begrijpen of zo. Maar Lise Spitz kan ook zo onderwerpen aanhalen die niet zo evident zijn. Ik ben er niet, het gaat wel over psychische problemen. Dus vandaar dat ik dacht, misschien is dit ook wel iets wat je graag zou willen lezen. Het is niet zo evident, maar ik zou het toch wel een kans proberen geven. Ik ben heel blij dat ik het gelezen heb, bijvoorbeeld. Ook al voelde ik mij soms niet goed.
En het is absoluut niet in het Gardameer.
Nee, dat wel echt niet.
Het is echt in Holland, toch?
Ja. Het gaat ook over boerderijen en al. Dus,
ja. Mijn boek dat ik ga aanraden is ook een echt Hollands boek. Sorry, al onze Italiaanse boeken zitten al in de Italiaanse aflevering, want we lezen niet bij veel Italiaanse boeken. Maar mijn boek dat ik ging aanraden, omdat ze zei, ik sta open voor verschillende genres. En ik dacht aan Onder Asfalt van Maarten van der Graaf. Het is een redelijk recent boek. Het is denk ik een paar weken geleden uitgekomen. En de premisse van dat boek is, het is in de zomer van 1999 en plots verdwijnt van het ene moment op het andere al het asfalt in Nederland. Dus alle wegen, alle snelwegen, alle kleine wegen, het is allemaal weg.
Cool.
Plotseling. En dan lees je van wat heeft dat voor impact op de mensen in het leven, wat gebeurt er? Er zijn ook mensen verdwenen die daar zo daaraan vooraf gaan. Dan denk je, hoe kan dat? Wat is dat met dat asfalt? En plotseling kom je dan in een nieuw stuk van het boek. En daarin zijn we, ik denk een jaar of 50, 60, 70 later. Dus echt ook voor ons verre toekomst. En je moet eerst een beetje wennen eraan. Ze praten heel veel over dingen die je niet helemaal snapt. En Maarten van der Graaf is niet zo'n uitlegger. Dus we volgen een vrouw, een alleenstaande moeder en haar zoontje. En er is iets met haar moeder gebeurd. En in het begin denk je van dat die moeder is aan het dementeren. Dat lijkt er zo'n beetje op. Maar blijkbaar hebben we op een bepaald moment allemaal velden in ons hoofd. En ik denk dat dat zo'n beetje like tabbladen zijn. Omdat letterlijk de computer zit in ons hoofd. En ze heeft daar dan ook zo'n voorbeelden van. Hoe dat ze dan in haar velden... Ze zet dan een paar velden open voor haar zoontje. Waarin dat ze een spelletje kunt spelen in haar hoofd. En dan allemaal mega weird. En wat er gebeurd is bij haar moeder, is dat die velden in haar hoofd... Die zijn gecrashed.
Oké.
Dus de computer die in haar hoofd zit, is kapot.
Oké.
Maar wat dat betekent, dat die vrouw dus eigenlijk fysiek oké is. Like, de lichten zijn aan, maar er is niemand thuis.
Ja.
Ja, zo dus. En alles... je komt er gaandeweg te weten van... Hey, wat heeft zij te maken met dat asfalt? Wie was zij in dat verhaal van 99? En dat begint allemaal zo in elkaar te klikken. Maar ze ook zo niet... Het is niet dat de puzzelstukken perfect vallen. Je hebt echt zoiets van... Oké, je moet wel nog redelijk wat mindwork zelf doen.
Yeah.
Maar het is zo intrigerend wat er allemaal gebeurt, dat je er wel echt zo mee bezig blijft.
Oké.
Dat vond ik wel cool. Want het was echt... Het is het eerste dat ik lees van Maarten van der Graaf. En ik was wel zo van... Oh ja, het is niet your classic Nederlandse boerenroman.
Mm-hmm. Oké.
Allee, niet dat Mijn lieve hunsling wel de classic Nederlandse boerenroman is. Hè? Maar ik bedoel, het is zo weer een boek dat je denkt van... Oh ja, dat had ik niet verwacht aan te treffen.
Ja. Oké. Ja,
dat vond ik wel cool. En dan dacht ik ook nog, als we dan zo wel weer een beetje zuiders gaan, want dat waren dat twee heel Hollandse boeken, dacht ik nog aan Het eiland van de verdwenen bomen van Elif Shafak. Wat we super graag lezen.
Ja.
En dat is een beetje een familieroman ook. Het gaat over een meisje, ik ben haar naam even kwijt, maar ze is de dochter van een Griekse en een Turkse Cypriot. Haar papa is een Griek, haar mama is een Turkse.
Ada.
Daphne. Ada, en Ada. Mama heet Daphne. Ja. Ja, Ada, inderdaad. En Ada groeit op in Engeland, in Londen. En haar mama is eigenlijk net gestorven, ze is overgegeven met haar papa. En het gaat eigenlijk een beetje over van, zij weet totaal niets van haar afkomst. Zij weet niets over Cyprus, zij weet niet wat er daar gebeurd is. Wij wisten dat ook niet, want wij waren helemaal niet thuis in Cyprus. Mm-hmm. En gaandeweg leren dan van, wat is er gebeurd met die ouders, hoe gaan die elkaar leren kennen? Wat is er dan allemaal gebeurd? Wat is er gebeurd met die moeder? Waaraan is zij gestorven? Je leert ze allemaal een beetje kennen. Tegelijk is het ook zo wat... Ja, een jong meisje zijn is ook niet makkelijk. Zeker als ze dan plotseling geen moeder meer heeft. Ze heeft alleen maar een vader. Dus een boek waar er heel veel gebeurt. Super mooi geschreven. Heel... Ook wel meeslepend van
me. Ja, absoluut.
Redelijk plots gedreven, maar op een goede manier. En het is met een pratende vijgenboom.
Ja. Voilà.
Wie dus beter?
Ja, voilà. Wat moet je meer hebben?
Wat moet je meer hebben? Dus dat is ook wel echt een mooi zomersboek, denk ja. ik. Ook al, ja, de stukken die zich in Londen afspelen, spelen zich wel af tijdens een zotte winterstorm.
Ja, dat wel.
Op Cyprus is het wel warm.
Ja, dus ja, een beetje het gemiddelde zoeken dan, hè.
Het is zo.
Dan hebben we nog een vraag van Eva, die op wandelvakantie gaat naar Frankrijk met vriendinnen. Ze heeft heel erg genoten van het zoutpad en zoekt iets wandelachtigs en ontspannend voor 's avonds na het wandelen.
Ik heb het zoutpad zelf niet gelezen, maar iedereen die mij zegt van ah, ik heb het zoutpad graag gelezen, zegt ook ik ben een eiland van Thames en Calais, dat is ook super graag gelezen. Dus ik kan het wel nog even heel kort zeggen waarover dat gaat. Ik heb er al veel over gepraat, maar ik heb de synopsis nog niet gegeven. Thames and Calidas is de auteur, maar ook het hoofdpersonage van het boek. In het begin van het boek trekt zij met haar echtgenoot naar een schots eiland om daar een boerderijtje over te nemen. Living the Dream. Het is echt zo dat Vitaya-programma van, ik weet niet meer hoe dat heet, van ik ga hier weg of zo. En nu, ze gaan dus op een schots eiland gaan wonen. Met een grootste droom om daar een gezin te beginnen en mee te werken met de lokale community en al. Dat gaat natuurlijk allemaal verschrikkelijk mis. Dat is geen spoiler, dat staat ook op de achterkant. Ze kunnen geen kind krijgen, de man krijgt een affaire, de buren zijn niet vriendelijk en het regent echt heel veel. Zodat alles hem mis dan mis kan gaan en dan nog een beetje meer. Op een bepaald moment heeft Thames alle twee haar handen gebroken, is ze net verlaten door haar man en denk je, hoe zelfs? Hoe kan dit? Maar toch blijft ze eigenlijk geloven erin en uiteindelijk bouwt ze echt iets moois uit voor haarzelf. Oké, okay, misschien niet mega ontspannend, maar wel heel wandelachtig, want het is heel veel buiten.
Ja.
En ik heb dat super graag gelezen. En ook al heel veel mensen aangeraden die het ook heel graag gelezen hebben.
Oké. Okay. Oei, mijn tips zijn ook niet echt vrolijk. Ik heb Lijn van Wee en Wens van Caro van Tuinen, omdat die letterlijk een wandeling maakt. Die wandelt langs een rivier die naar de zee, of die dan in de zee uitmondt, zoals een rivier wel een keer doet. Maar ze doet die wandeling eigenlijk als rouw. Dus zij heeft haar zusje verloren. En zij gaat dus al wandelend, heeft iets van, ik ga die wandeling doen, kan ik goed reflecteren en dan hoop ik, als ik aan de zee ben, dat het een beetje gezakt is.
Dat het over is.
Ja, over niet, maar dat het wel een plek heeft, want haar zus is wel al een paar jaar gestorven.
Dat ze een beetje verwerkt heeft. Ja,
voilà. En tegelijk is dan haar lief het huis aan het verbouwen, dus die hebben zo even elk een eigen project om dat een plaats te geven. Dus het gaat enerzijds over rouw, wat dat doet met u, wat dat doet met uw relatie, hoe dat verschillende mensen daarmee omgaan. Maar ook met zo'n een wandeling als verwerkingsproces op zich. Want zij doet dat eigenlijk omdat ze dat gelezen heeft van iemand anders die dat gedaan heeft, die zijn vrouw verloren is. Dus dat boek bestaat echt. Je kunt dat, die man bestaat ook echt. Dus op zich is dat ook wel interessant als je zoekt naar manieren om te rouwen of zo. Maar het is dus niet echt een vrolijk boek, Eva. Maar het is wel een interessant boek. Het is ook niet zo dik. Maar opnieuw, dan moet je er echt wel een paar glazen rode wijn of zo bij nemen. En dan heb ik nog een laatste tip, waarin dat wandelen ook heel veel voorkomt, maar ook weer niet zo vrolijk. En dat is Lost Children Archive van Valeria Luiselli. En dat is dan weer in de Verenigde Staten, aan de grens met Mexico. En we volgen enerzijds een gezin, mama, papa, twee kindjes, dat eigenlijk niet meer zo goed werkt. Dus mama en papa...
Ja, mama en papa zijn nog niet helemaal zeker of dat ze wel samen het einde van de race gaan meemaken.
Voilà. Ze zijn alle twee bezig met audio. En daarom is dit denk ik wel interessant voor Eva, want zij is ook bezig met audio. Enerzijds wilde mama een soort documentaire maken over kindvluchtelingen, als ik dat zo mag formuleren.
Ja.
Die dus proberen de grens over te steken met Amerika.
Niet begeleide minderjarige vluchtelingen.
Ja, dat is de...
Zeggen in het jargon, denk ik.
Voilà. En anderzijds wilde papa een soort geschiedenis brengen van... de Native Americans die dan op datzelfde pad geleefd
maar
hebben.
Hij was zo meer de soundscape.
Ja, hè? Hij is meer artistiek en zij is meer documentairemaker. Dat is het grootste stuk. En anderzijds volg je ook een aantal van die kinderen. Dus het is een mengeling van dat gezin en dus het pad dat die kinderen volgen, dat ze moeten afleggen. Wij hebben dat ook gelezen met onze boekenclub. Dat is heel hard binnengekomen, maar we vonden dat wel opnieuw allemaal een heel mooi boek.
En ik zou zeker ook zeggen, als je met vriendinnen op de wandelvakantie gaat, zorg dat ze het ook lezen. Want het is zo'n boek dat je kunt blijven over praten. Mm-hmm. Er zit heel veel in. Je kunt het hebben over die dynamiek in die familie. Je kunt het hebben over de politiek ervan. Je kunt het hebben, die Native Americans komen daar ook helemaal in voor, die geschiedenis.
Ja.
Dus echt, je kunt er elke avond over praten als je wil. Dus het is een ideaal boek om mee te nemen.
Okay.
Ook al is het misschien niet super vrolijk.
Ja, dat is toch een goede tip. Ik was al bang dat we enkel triestige tips hadden.
Dat is een supergoeie tip, Sarah.
Oké. En dan, Therese, deze is net binnengekomen. Dus ik stel voor dat we die nog bekijken, want die niet voorbereid.
Oeh, my. Een onvoorbereide tip. Live. Jullie maken zien mee breaking. Er is een nieuwe vraag binnengekomen. Zeg maar, Sarah.
Komt van Sharon. Zij zegt, hallo, ik weet niet of ik nog mijn boekenvoorstel kan doen. In verband met de komende podcastaflevering. Ik ga deze zomer op reis naar Mallorca, Spanje. En ik vroeg me af of je misschien Spaanse romans kan tippen. Ik hou van oorlogsromans of historische fictie, waargebeurde feiten, non-fictie of een roman om bij weg te dromen. Mag ook.
Aha. De enige Spaanse roman dat ik gelezen heb, maar wat ik wel super goed vond, is Zo begint het slechte van Javier Marías. Die wordt ook zo ieder jaar getipt als Nobelprijswinnaar. Eerlijk, Javier, ik weet niet wat gaat gebeuren. Ik wens het u zeker niet. Dat was een dik boek. En ik weet dat ik denk dat het iets van 500 pagina's is. En tot 400 pagina's had ik zoiets van... Ja, ik weet het niet. Is dit het nu? En pagina 400 tot 500 dacht ik... Wow, dit is echt de shit.
Ja.
Het gaat over een koppel. Maar die komt eigenlijk niet meer echt overeen. En je vraagt je zo'n beetje af van... Hoe komt dat? Waarom komen ze niet meer overeen? Waarom zijn ze dan toch nog getrouwd? Waarom woont ze dan nog samen? Misschien moet ik gewoon een keer de korte samenvatting voorlezen. En dan zeggen van, vertrouw erop.
Ja, doe maar.
Vertrouw op het proces, ja. Dus hier komt de korte samenvatting. Welk geheim ligt er verscholen achter het ongelukkige huwelijk van Eduardo en Beatrice? Zelfs Juan de Vere, vriend en vertrouweling, kent de waarheid niet. In het bruisende Madrid van 1980 werd hij voor de filmregisseur en zijn vrouw. Deze positie stelt hem in staat het vreemde en onevenwichtige leven van dit echtpaar te bestuderen. Wanneer hij de minnaar wordt van Beatrice, volgen de schokkende gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Jaren later beseft Juan dat we ons verleden onder ogen moeten zien om niet in een leugen te blijven leven. Maar bovenal ontdekt hij dat onze kijk op de gebeurtenissen uit het verleden altijd gekleurd is door persoonlijke observaties. Niet omdat we dat willen, maar omdat we niet anders kunnen. Dus ik zou zeggen, geef de kans.
Ja.
Of luister ook nog een keer naar de podcast dat we daar toen over gemaakt hebben.
Ja, voilà.
Voilà, dat waren ze allemaal.
Yes, lange lijst. Maar een beetje moe.
Ja, hè?
Ja.
Ja, ik ben er ook een beetje moe van. Ja. Maar ik heb wel zin in vakantie.
Ja, ik ook. Dat past wel, hè? Toch?
Ja, dat past keihard. En nu denk ik, ja, wat moeten wij nu eigenlijk lezen in onze vakantie, Sarah?
Ah ja. Oei.
Dus als iemand, misschien is dat handig, als iemand nog een goede leestip heeft voor onze vakantie, hij weet nu wel ongeveer wat we mooi vinden van boeken, mag je ze zeker sturen via Instagram of met een mailtje naar bendevandeboek@gmail.com. Want wij weten dus nog niet wat we deze vakantie gaan lezen. Hou u zeker niet in. Help ons. Misschien kunnen we ook nog een Instagram post maken waar mensen er tips onder kunnen zetten.
Perfect.
Ja, ter meerdere eer en glorie van onze vakantie. Maar wat? Ja, dat was het weer. Hierna wordt de normale programmatie hervat.
Klopt.
Yes, en dan gaan we babbelen over...
Historische romans.
Yes, want ik vind dat wel iets leuks om te lezen in de vakantie.
Maar eigenlijk altijd. Ik vind dat niet sowieso te linken aan je vakantie, maar het is wel zo, historische romans zijn vaak gekoppeld aan een locatie. Dus...
Ja, en ook, dat zijn vaak dikkere boeken.
Yeah.
En dan vind ik dat leuk als ik daar zo door kan gaan. Dat ik zo, weet wel, dat boek vastpak en denk, ja, wat was er nu weer gebeurd in 1872?
Klopt.
I don't know. Ik vind het leuk om daar zo in 1 uur door te lezen. Ook al is het een dik boek.
Ja, dat is waar. Kun je elke dag tot 1 uur 's nachts lezen, hè?
Nee, zeker niet als je moet werken.
Ja.
Want we zijn al zo oud.
Ja, ook. Voilà.
Oké, maar dus alle tips welkom. Volgende aflevering, historische romans. Als je niets wil missen van onze wandelboek, terwijl je op vakantie bent en andere sfeer zit deze zomer, schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief. Dat kan op bendevandeboek.com. En dan krijg je elke maand een overzichtje van wat er allemaal gebeurd is in onze spannende wereld.
En voor nu, geniet van jullie vakantie. Geniet van alle boeken die jullie gaan lezen. En dan duiken we volgende keer terug in de geschiedenis.
Yep. All those right. People. Salut.
Doei.
Tot de volgende.
Einde van het boek.